Ik bid vaak van, dank u wel, Heer, dat uw hand op mijn leven is. Dat bid ik niet wanneer het zo superduidelijk is. Weet je, wanneer je de grootste zegen krijgt die er maar is. Maar dat bid ik vaak juist wanneer het wat minder duidelijk is. Of wanneer je in de gewone sleur zit. Tegelijkertijd herinner ik me er ook altijd weer aan dat het zijn de gunstbewijzen van de Heer die omgekomen zijn. Het is Gods genade dat het goed met je gaat en dat je hier zit. Daar ben ik van overtuigd. En zelfs dat is de hand van de Heer. Dus dat is dat andere aspect. Er is nog een aspect. De hand van de Heer in je leven, die ontdek je doordat je probeert de wil van God te doen. Ik ga er ook vanuit dat ieder van ons dat probeert. Ik ben er ook van overtuigd dat ieder van ons soms in een valstrik zit. Dat je denkt dat je het probeert, maar je doet het niet. Dat je bewust ongehoorzaam bent of bewust, weet ik voor wat je allemaal hebt, weet je wel, dingen doet die je zou niet zo moeten doen. In dat geval gaat een hoop dingen niet op. Je kan niet denken van de genade van God zal altijd wel met me zijn, dus ik doe maar. Je bent ook verantwoordelijk voor datgene wat je doet. Als je verantwoordelijk bent voor datgene wat je doet, wil nog niet zeggen dat je leven altijd paars en vrede is. En dat het altijd maar een en al aaneenschakeling van grote zegen is. Integendeel, soms dan botsen we wel eens tegen dingen op. Nou, vanuit die context wil ik met jullie naar Abraham kijken. En vanuit Abraham ook een beetje kijken naar ons komende jaar en de plannen en de visies die we hebben. De plannen en de visies die we hebben passen veel meer bij het leven van Abraham die op weg ging, niet weten wat hij moest doen en wat er allemaal ging gebeuren en hoe het in vervulling ging. Meer dan wat vaak een beleidsnota heet die zo zakelijk is. Dat is ook mijn bezwaar bij een kerk. Daar kom ik straks nog even op terug. De kerk is geen zaak, is geen business. Je schrijft ook geen businessplan voor een kerk. Dat doen tegenwoordig kerken wel. Eigenlijk zijn wij dat ook verplicht. Maar dat kan wel wat milder. Dat kan wel wat meer in de context die geestelijk past. Ik wil nog iets doen. En dat is een vorige week heeft Jack Fry een woord van de Heer gehad. En dat heeft hij ook op de oudste vergadering gedeeld. En dat heeft hij ook naar me toegestuurd. Maar Jack, misschien wil je het zelf even doorgeven. Dat lijkt me wel wenselijk. Ik denk dat die microfoon het wel doet, hè?
Hij doet het. Goedemorgen. Ik zat in mijn tuin en sliep. Ik kent dat wel. Het was prachtig weer. In de verte zag ik een boom. En daar staat de hele wijk bij ons vol van. En die dingen die bloeien ze nu en dan zo verschrikkelijk dat dan daarna lijkt die boom is helemaal hartstikke dood. Dus ik zat er zo naar te kijken. Ik denk, ja, volgend jaar ziet hij er misschien wel weer goed uit. Maar nou ziet het er niet meer uit, gewoon allemaal van die dode takken en zo. En toen had ik een indruk van de Heer. Ik werd bepaald bij de staf van Aaron. Misschien kennen jullie dat verhaal, dat was een dode staf zonder iets eraan. En daar heeft hij jaren mee gewandeld en die staf die werd gelegd in de ark van het verbond. En toen die in de ark van het verbond werd gelegd, ging die bloeien. En de Heer zei, kom naar mij toe, want ik ben heilig. En toen zei de Heer, maar wat willen jullie nou eigenlijk van me? Oftewel zo van, wat wil je nou van me? Ik ben heilig, wat wil je nou nog van me? Ik heb alles al gegeven wat ik kon geven. En wat jullie moeten doen is naar mij toekomen. Zodat je, net zoals die staf van Aaron, in bloei komt.
Dankjewel. Ik denk dat aan het begin van het seizoen het goed is om daar eens even bij stil te staan. En de neiging die we allemaal hebben is om op omstandigheden te kijken. En vaak zeg je van ja, maar en dan ga je omstandigheden noemen. Kijk nou eens, en dan kan je van alles noemen. Kijk eens naar de financiële problemen waar de gemeente in zit. Kijk eens naar en dan kan je altijd negatieve dingen noemen. Nou weiger ik die altijd een beetje uit te spreken, want het gevaar is dan dat iemand zegt, oh ja joh, gaat dat niet goed en dan gaan we daar ook weer op door. Dat dat wel onthouden wordt. We zijn een groep met mensen die met elkaar optrekken en daar zit altijd een dynamiek in. En in die dynamiek weten we dat we een gemeente zijn die op weg zijn. Vergelijken we ons vaak met mensen die pelgrims zijn, zoals het volk Israël van Egypte naar het beloofde land. Zoals Abraham door zijn hele leven een pelgrimage was. Zo is dat van een gemeente ook. En dan heb je altijd hobbels te nemen. Hobbels van allerlei aard. En die hoeven niet goed of slecht te zijn. Het zijn gewoon hobbels die je nemen moet. Ik heb jullie al eerder gezegd, weet je, de financiële problematiek waar we een beetje in zitten. Daar gaan we met elkaar doorheen en we zien hoe God ons daar doorheen leidt en daar kunnen we lessen van leren. Punt uit. Het is een hobbel die je neemt. Ik heb geen gevoelens dat er iets in de gemeente fout zit of zo, want het is heel logisch aan te tonen. Als 2 of 3 tiendegevers vertrekken in deze gemeente, dan zit je in de problemen, einde verhaal. En dan kan je dus met de zweep over de gemeente heen gaan, dan moeten er een paar anderen opstaan. Dat moet de Heer tegen ze zeggen en dat komt vanzelf wel. Het is wel een goede reden om er onderwijs over te geven en dat soort zaken. Zo zitten bestuur en de oudste erin. Een tweede is, er zijn soms meer dynamieken die wat meer op de achtergrond liggen. Een van die dynamieken is bijvoorbeeld mijn leeftijd en de leeftijd van de oudste. En zoek je daar ook weer de weg van de Heer en hoe het verder gaat. Nou, dat zijn dingen die wel naar voren komen van hoe gaan we daarmee om. En daar zal ik in mijn beleidsplan zo meteen nog wel wat meer over zeggen. Laat ik die even omdraaien, anders ga ik daar echt van beginnen. Oké. De neiging, laten we daar eens naar kijken, om naar omstandigheden te kijken en niet naar God. Naar God kijken en komen in zijn aanwezigheid brengt altijd nieuw leven en vervulling van oude beloften. Het maakt niet uit waar je als gemeente zit, maakt niet uit waar je in je persoonlijk leven zit. Als jij de hand van God in je leven wil ervaren, zal je altijd naar God moeten kijken en komen in zijn aanwezigheid. Want in zijn aanwezigheid geeft God de weg om uit de problemen te komen of door een probleem te gaan of een antwoord op de dingen die op je afkomen. En daar zit de vervulling van jouw belofte. Wat zegt God dat je doen moet? Uiteindelijk komt het dus neer op gehoorzaamheid aan God. Want gehoorzaamheid aan God is niet het vervullen en het goed doen van de wetten van God. Is niet van, jonge jongen, wat ben jij een braaf jochie, jij gehoorzaamt mij. Dan zit je nog steeds in een wettische verhouding ten opzichte van God. Gehoorzaamheid aan God is veel meer de vrucht van dicht bij God komen. En omdat God van jou houdt en jij houdt van God, ga je doen wat hij zegt. Wil je ook niet anders. Jezus zegt het, als je mij lief hebt, doe je wat ik zeg. Logisch. Als ik van Joke houd en Joke vraagt wat aan, dan doe ik dat. Zeker als daar, hè, als je echt van elkaar houdt, als je romantisch bezig bent, dan ga je, sla je 3 slagen in de ronde voor de ander, waar of niet? Oké, dat is bij Joke en bij mij is dat zo. Als dat bij jullie niet zo is, dan... Volgende week vraag ik nog 2 tafels en dan mag je bij me komen. Met iedereen die daar problemen mee heeft. Laten we dat even, toch even vastzetten. Weet je wel? Van, wat droevig dat we in het christendom soms spreken van jij moet God gehoorzamen en dat we dat als een wet op iemand leggen. Of dat we dat zelf als wetten op ons leggen. Dan heb je nog steeds een relatie van opdrachtgever en werknemer. Dan heb je nog steeds de opdracht of de relatie van een baas en een gewillige slaaf. Nou, dat beeld komt in de Bijbel natuurlijk veel terug. En dat is goed als we praten over de gangbare normen en noem maar op. Maar ten diepste wil God een stap verder. En dat is dat God zegt, ik wil je vader zijn, ik hou van je. En ik wil dat jij van mij houdt. En dat je vanuit die relatie gehoorzaam bent aan God. Dus komen in Gods aanwezigheid en niet kijken naar de omstandigheden en te zoeken in Gods aanwezigheid naar de vervulling van je belofte, is het mooiste wat je doen kan. En van daaruit komt altijd de visie en kan je lekker vrij in het leven staan. Het tweede wat ik daarbij wil zeggen is de balans die ook in het eerste lied zat en in de tekst van de week. Ik heb het regelmatig nodig om naar dat grote aspect van God te kijken. Te weten dat zijn koninkrijk begonnen is te ontpoppen, te groeien en dat ik daar onderdeel van ben, ook al zie ik het soms zelf niet zo goed. En dan dat hele grote vasthouden en tegelijkertijd weten, maar in dat hele grote kijkt God gewoon naar mij persoonlijk. Is God met mij bezorgd? Zorgt God voor mij? Ook al doe ik niet zo gek veel. Of denk ik minderwaardig over mezelf. Die balans. Daar moet Abraham ook mee geworsteld hebben. Daar komen we zo meteen wel op. Gehoorzaamheid is dus de basis van de zegen die God aan je schenken wil. En dan niet een wettische gehoorzaamheid, maar dicht bij God komen en gewoon doen wat hij zegt. Oké? Dan gaan we naar Abraham onderwee. Ik heb expres onderwee opgezet omdat ik vandaag wel erg wil benadrukken dat we gewoon op weg zijn. Abraham wordt de vader van het geloof genoemd. Abraham krijgt de belofte dat hij een vader van natie zal zijn. Uit hem komen de Joden voort, de Palestijnen ook, maar dat was niet de bedoeling. Hij heeft grote beloften gekregen dat hij een zegen voor de natie zullen zijn en dat alle natie naar zijn volk zouden kijken. Het volk wat hij zou voortbrengen zou een koninkrijk van priesters zijn. Dat is een belofte die hij kreeg. Hij heeft 25 jaar moeten wachten, heeft hij één kind gezien en dat is alles. Dus hij had dat grote aspect, tegelijkertijd die zekerheid dat God in dat kleine wat hij dan wel mocht doen, God mocht kennen. Heel klein beetje vervulling. Als we dat naar westerse maatstaven zouden pakken, van zulke beloften die God op je gelegd hebt, en dan dit alleen maar zien, dan zou dat een reden voor teleurstelling zijn, waar of niet? Maak daar nou eens een businessplan van. Hè? God roept je om een volk te zijn voor andere volken, een koninkrijk van priesters, en dan produceer je één kind. Nou, als Abraham daar een businessplan op had gemaakt, en dat moet door een vergadering goedgestemd worden of afgekeurd worden of wat dan ook, ik denk dat een hoop mensen zouden gezegd van, hebben van, hey, je bakt er niks van. Toch liep hij volledig in Gods plan, want dat was de weg die God met Abraham ging. God gaat altijd de weg met ons en met jou, wat zijn plan is. En zelden wat onze beleidsnota's zijn en dergelijke. Dat zijn onze wensen. Dus die twee moet je wel een beetje uit elkaar halen. En op de goede, ja, goed inkijken. Abraham had wat problemen. Hij werd opgeroepen om naar uit Ur te gaan naar het land wat God hem wijzen zou. Dus naar een land, hij wist niet eens waar naartoe. Hij had moeite om zijn familie los te laten. Abraham was een hoge S. Als je in de disk-file persoonlijkheden in tekent, dan was hij echt gehecht aan mensen. Dat zie je aan probleem met Lot. Dat zie je met probleem met Sarah. En dan is het negatief. Typische persoonlijkheid. Helemaal geen krachtige heldenfiguur. Je ziet wel dat als je aan zijn gezin komt, dat hij wel gaat vechten. Tegelijkertijd zie je een stuk slapte dat hij zijn vrouw twee keer weggeeft. En dan was het eigen ikje weer hoger. Abraham was dus helemaal niet zo'n, kom op de ramen jongens, dat is een goede om te volgen. En hij wordt genoemd een vriend van God. Abraham was een vriend van God en de vader van het geloof. De vader van het geloof gewoon omdat hij gewoon gehoorzaamde. Hij hoopte op kinderen, maar moest 25 jaar wachten. Toen hij de belofte kreeg was Sarah al dik 60 en hij 75. Ik ben nu 61, dus als ik zo'n belofte zou krijgen, dan zou ik toch zeggen, nou, Heer, u heeft nog 3,5 jaar tijd. Dat zijn van die vragen waar ik nu mee zit. Hoe zie ik er straks uit na mijn pensioen? Is dat dan toch nog Church on the Way of gaat dat anders? Dat zijn wat vragen waar ik mee worstel. En waar ik het met je ook wel eens over heb, zonder dat we daar zenuwachtig over worden. Want ik weet, Gods hand rust op mijn leven. Alleen je bent wel open. Opener dan een paar jaar geleden, want toen had ik een plan van tot mijn 70ste blijf ik voorganger hier. En misschien blijf ik dat ook wel. Hij krijgt de belofte van een heel volk. Dat wordt een paar keer bevestigd met visioenen en woorden van de Heer. Dat hebben we allemaal nodig. En tegelijkertijd kent hij ook de spanning van het zelf gaan vervullen. Daar zijn de Palestijnen uit voortgekomen. Dat probleem hebben we vandaag aan de dag nog steeds natuurlijk. De weg van Abraham is dus de weg van een vriend van God die duidelijk zwakheden heeft, een klein iemand is, maar toch door God gezegend wordt tot op de dag van vandaag. Dus dat is een goede zaak om nou eens te kijken naar 4 aspecten van de gehoorzaamheid van Abraham. En let op, ook Abraham pikte zijn verantwoording en zijn gehoorzaamheid op uit omgang met God. Heel vaak hoor je dat God en Abraham een gesprek hebben. Niet zo dat het dagelijks was. Maar als hij in zijn twijfel zat, zocht hij de aanwezigheid van God. En in die aanwezigheid van God zei God, kijk eens naar de sterren, kijk eens naar het zand. En als God grote plannen heeft met zijn omgeving en Sodom en Gomorra wil verwoesten, dan zegt God, zal ik mijn plannen verborgen houden voor Abraham? Abraham, die ik mijn vriend noem, zal ik tegen hem niet vertellen wat ik ga doen? Dat is een tekst die heeft me altijd zo geraakt. Ik maak dat persoonlijk. Zou ik tegen Henk niet gaan zeggen wat ik met zijn leven ga doen? Zou ik tegen Henk niet zeggen wat er met zijn gezin gebeurt? Zou ik tegen Henk niet zeggen wat er met Rotterdam gebeurt? Zou hij dat tegen Church on the Way niet zeggen? Natuurlijk. Natuurlijk, als wij in zijn aanwezigheid komen en net zoals Abraham op weg willen gaan, dan zegt God die dingen. Ook al hebben je vrouw 2 keer weggegeven. En ik hoop dat je dat oppakt. Ook al doen we wel eens goede fouten. 4 aspecten. Ten eerste, Abraham die gehoorzaamde, ook al wist hij niet waar God hem naartoe zou zenden. Begin van Abraham is in Genesis 12, vers 1 tot en met 4. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land waar ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven en een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham ging uit Haran weg, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. 75 en dan nog op weg gaan met de Heer. Nou, dat spreekt mij natuurlijk wel aan. Daar heb ik wel zin in. Ik wil met jullie over deze dingen praten, A, vanuit een persoonlijk leven, omdat dat helpt, dat je dat ook persoonlijk kan toepassen, en waar we als gemeente naartoe gaan. Als Abraham hier een beleidsplan had moeten maken, dan gaat het natuurlijk niet goed. Want waar ga je naartoe? Ja, ik zou het niet weten, ik zie wel waar de Heer ons leidt. Dat geldt voor ons als gemeente ook, en dat geldt voor mijn leven ook. Ik heb als studie HTS weg en waterbouw gedaan, dus ik ben in feite een HTS-ingenieur, zoals Jelle dat ook is. En van dat vakgebied zal ik niet veel meer kennen. Ik kan eraan ruiken en ik weet wat van vroeger. Maar je moet toch wel naar hele oude doosdingen gaan kijken. Wil ik nog mee kunnen? Ik heb nog geleerd technisch te tekenen met een tekenplank en een lat. Ik denk dat jij dat allemaal op de computer doet tegenwoordig. Tegenwoordig wel, ja. Ook nog geleerd. Trekpennetjes en dat soort zaken, ja. Dat is niet de beste voorbereiding om de rest van je leven uitgever te worden, voorganger te worden of hoofdnazorg. Ben je het met me eens? Ik heb niet echt de papieren die voor die 3 nou echt gelden. Toch heeft de Heer me op al die plekken bijzonder gezegend. Dus het, wat je ook hebt aan bagage en wat je gedacht hebt dat goed is, God gaat met je mee, maar God wijst je naar een land wat je soms niet weet waar je terechtkomt. En dat heeft veel te maken met de tijd dat je met God in zijn aanwezigheid bent. Ik weet mijn geroepen om bij uitgever Gideon te gaan werken, 15 jaar. Ik ging toen de tijd de helft verdienen van wat ik verdiende. Daarna ben ik 2 keer in Rafael van mijn salaris afgestapt en gewoon met de gemeente verder gegaan. En vandaag de dag staan we weer voor zo'n stap. Ik heb een tijdje geleden aan de gemeente geschreven van aan de oudste van halveer mijn salaris naar maar. Dan zijn we van dat probleem af. En we gaan kijken hoe de Heer voorziet. En de Heer voorziet. Maak je maar geen zorgen, dat zal volgende week denk ik alweer in orde zijn. Dus die rust mag ook in de gemeente uitgesproken worden. Het is altijd een zoeken naar welke weg leidt God je. Dat geldt ook voor ons als gemeente. We weten niet precies waar we naartoe gaan, maar 1 ding weten we wel. We gaan datgene doen wat God van ons vraagt. Als je dat doet in het zoeken naar de Heer, kom je altijd tot de slotsom. En dat is de les. Waar je bent, daar heeft God je naartoe geleid. Waar jij op dit moment bent, als je een oprecht christen bent, is de plek waar God je geleid hebt. En dat is de eerste zekerheid die je vast moet zetten. Tweede, hij gehoorzaamde, ook al wist hij niet hoe God het zou gaan doen. In Genesis 17, vers 15 tot en met 17, dan heeft hij al flink wat ellende gehad van hoe gaat het nou gebeuren. Dan zegt God tegen hem, verder zegt God tegen Abraham, wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai, maar Sarah noemen. Ik zal haar zegenen en bij jou en jou en haar bij haar, jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen, er koningen van haar zullen afstammen. Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht, hoe zou iemand van 100 nog een kind krijgen? En Sarah, zou zij op haar 90ste nog een kind ter wereld kunnen brengen? Giga, giga dwaas. Toch 190 jaar. De een 100, de andere 90. En dan zegt God, een heel volk, hoor, jongen. En Abraham ging natuurlijk in het volle geloof weg van halleluja, dat ga ik claimen. Stel je nou eens voor. En ik vind het zo leuk dat de Bijbel zo eerlijk is dat Abraham de groeten. Hij lachte. Ik als 100-jarige nog een kind ter wereld brengen. Sarah als 90-jarige. Nou, dan kan je natuurlijk teksten bij verzinnen, maar die zijn niet vrouwvriendelijk dan. En dan naar Sarah toe gaan en zeggen, hey Sarah, ik heb van de Heer een woord gehad, maar we moeten het weer gaan doen zonder condoom. Pak hem. En Sarah die zegt van, waar heb je het over, joh? Denk je dat nou echt? Een jaar later hebben ze een kind. En ik wil dat je even nadenkt van, wat voor gesprek hebben die twee gehad? Wat is daar gebeurd? En laten we het eens romantisch oppakken. Zou God ook niet de liefde hersteld hebben die daarvoor nodig is? En dan in verwachting raken? Wat een excitement moet dat geweest zijn. Toch? Maar Abraham blijft wel zitten met koningen, heel volk. Hoe oud ga ik worden, weet je wel? Wat gaat hier gebeuren? Dat betekent dat Abraham daar ook wel een keuze gemaakt moet hebben van, oké, alles wat ik heb is dus van God. En waar ik nu ben, is waar God me geplaatst heeft. En wat ik nu heb, is dus ook wat ik van God gekregen heb. Wat je hebt, heeft God jou gegeven. En dat meen ik. Of je nou een business hebt, al je welstand, maar ook je geestelijke bagage. Ook de dingen met je mogelijkheden, je taken, je ambities. Wat je hebt, heeft God je gegeven. Vermits je inderdaad met alles ook God wil dienen. Wat je hebt, heeft God je gegeven, geldt ook voor bedieningen. Het is niet zo dat God iets niet geven wil. Sterker nog, God is een vrijgever God en wil me al te graag veel aan je geven. In de mate dat je niet hebt, kan wel eens aan jezelf liggen. Het is niet zo dat God dat niet wil geven. Hij wil me al te graag geven en dat geldt dan zeker voor bediening en dergelijke. In welvaart ligt dat wat anders. Oké, we zitten in een economische crisis. Maar het is goed om je te realiseren, je behoort nog steeds tot de 5% meest rijke mensen op deze aarde. Nog steeds. Vorige week zat ik in Turkije. Ik weet zeker, niemand van jullie wil ruilen. Niemand. En je wil helemaal al niet ruilen met Turkije om daar christen te zijn. De Turkse gemeenschap waar ik geweest ben, lijdt nog steeds van die moorden die hebben plaatsgevonden. 1/3 van de christenheid is weg. Durft niet meer naar kerken te komen. Durft er niet meer vooruit te komen. Isan heeft nog steeds een persoonlijke bodyguard die hem begeleidt. Zijn kinderen worden nog steeds bedreigd op school. En ook Isan zegt, en alles wat ik heb, heeft God me gegeven. En hij heeft me hier geleid. Dus voor ons moet het een zekerheid zijn als de hand van God op je leven rust. Dat je zegt van waar ik ben, daar heeft God me gebracht. Wat ik heb, heeft God me gegeven. En daar ben ik tevreden mee, dat is mijn uitgangspunt. Hij gehoorzaamde, ook al wist hij niet wanneer God het zou gaan doen. Abraham had 25 jaar daarvoor al beloftes gekregen. En de ene belofte na de andere. Beginnende met zijn 75, zegt God tegen hem, dit en dit gaan we doen. En het komt maar niet. Die frustratie ken ik ook. Ik heb heel wat leuke dromen gehad en ook wel woorden van de Heer. Waarvan je denkt, van, en wanneer komt dat nou in vervulling? Ik heb in Turkije een prachtig woord van de Heer gehad, maar dat is voor mij persoonlijk en voor Joke. En ik heb dat met Joke van de week gedeeld. Van dit is wat iemand zei, zonder dat hij door had dat het een woord van de Heer was. Het heeft mij weer de kick gegeven, ik zit goed, ik zit in het spoor. Dat heeft alles te maken met de verandering in mijn leven. En dat is dus even iets tussen Joke en mij. En ik hoop dat je dat wil respecteren. Maar je zoekt naar God. Je zoekt zijn aanwezigheid. En dan ergens gebeurt er iets. Wij zoeken als gemeente ook Gods aanwezigheid en we willen gehoorzaam aan hem zijn. En door een profetie hoor je wat God wil. Wat wil je nou precies van mij? Kom me, kom bij me en ik ga geven. Zoek me op en ik zal geven. Want God heeft een fantastisch plan met je leven. Het enige vervelende is, in onze maatschappij willen we dat heel graag nu, morgen. Liefst een oplossing voor het conflict morgen. Liefst een vervulling van mijn profetieën morgen. En ik ga je wat vertellen. In de regel heeft God hele lange agenda's. Daar word je helemaal niet goed van. Als ik een worsteling met God heb, is het wel over het thema wachten op de Heer. Ik maak er wel schijntjes van, weet je wel, Heer, ik wil best wachten op u. In Benidorm of zo, of in Alicante. Als u me daar naartoe stuurt, dan ga ik daar 3 dagen op u wachten. Ja, nou, zo werkt het niet. Ik heb in mijn leven 15 jaar moeten wachten op de vervulling van een bepaalde belofte die God me gaf toen ik bij uitgeverij ging niet onder werken. Heeft 15 jaar geduurd. Joke weet als geen ander dat toen ik moest solliciteren omdat ik even werkloos was, ik een baan zag in de krant waarvan ik zei dat is echt van de Heer. Daar ga ik naartoe. En ik solliciteerde, ik werd niet eens uitgenodigd. En je denkt, Heer, hoe zit dat dan? En toen vroeg de EO me om te komen. Ik heb bij de EO 6 jaar gewerkt en gewacht. Waarom, Heer, ben ik hier? U heeft hier een plan mee. En pas na 6 jaar werd dat duidelijk. Toen werd ik gevraagd hoofdnazorg te worden. En toen werd het mij duidelijk, hé, dit past bij me. Maar er zit wel 6 jaar voor. Van wachten en zoeken naar de Heer. Ik zou heel graag willen dat God al jullie levens vervult. Maar 1 ding kan ik je niet garanderen. Of ik weet zeker, dat gebeurt niet morgen. En ieder van ons gaat door die testen van wachten heen. En dat test ons ongeduld. En dat maakt ons een groot vertrouwen hebben in Gods wegen. Want God zal keer op keer weer bevestigen. Dat doet God met ons als gemeente ook. De beloftes die op ons als gemeente zijn gelegd zijn gigantisch. Gigantisch. En iedere keer denk je, nou, dat gaat gebeuren. En dan denken wij aan bepaalde dingen. 600 man in deze zaal of zo. Of dat soort dingen. Ik weet het niet. Er zijn weinig kerken in Rotterdam die 10 jaar lang voor de alle moorden gebeden hebben. Er zijn weinig kerken die zo vooraanstaand zijn in geestelijke strijd als deze kerk. En ik weet niet hoe in de hemel geturfd wordt. Onze taak is alleen maar te doen wat God ons opdraagt en dat te doen. En dat succes en de vervulling aan God laten. En misschien duurt het nog wel 25 jaar. Amen. We blijven gewoon doen wat God zegt. Dus hier haal je een les uit. Wat je moet doen, zal God je laten zien. En dat is niet altijd iets wat je leuk vindt. Maar je doet het. En als het van God is, heb je er ook altijd vrede mee. De 4e en laatste les is, hij gehoorzaamde ook al wist hij niet waarom God juist hem had uitgekozen. Genesis 12 vers 1 begint met, de Heer zei tegen Abraham, trek weg. Het Eerste verbond wat God maakte was met Adam. Tweede verbond wat God maakte was met Noach. Bij Noach staat er. Maar Noach vond genade in de ogen van God, want hij was een rechtvaardig en rechtschapen man. We lezen dat vaker in de Bijbel, dat God iemand uitkiest omdat iemand rechtvaardig is. God zei tegen Satan, heb je mijn vriend Job gezien? Er is niemand zo rechtvaardig als hij. Heel wonderlijk is, van Abraham, de vader van het geloof en het begin van de heilsgeschiedenis, dus als God uitreikt naar mensen, dat we van Abraham helemaal niks weten. Abraham was gewoon een nobody. Er staat niet, God zei tegen Abraham die zo rechtvaardig was, ineens komt Abraham uit de hoge hoed en God begint bij Abraham een verhaal. En natuurlijk was Abraham een godsdienstige iemand, of in ieder geval had hij een relatie met God. Het is niet eens zeker wat voor beeld van God Abraham had. Dat is alleen maar in zijn leven verder gaan ontwikkelen. Maar Abraham had geen kerk, Abraham had geen Bijbel, Abraham had geen, nou, noem maar op, dingen die we allemaal vandaag aan de dag hebben. Abraham leefde in een heidense omgeving. Dus ook zijn godsbeeld zal danig beïnvloed zijn geweest. En daar roept God Abraham. En er staat nergens in de Bijbel dat God Abraham riep omdat Abraham een bepaalde specificaties voldeed. En waarom zeg ik dat? Om de simpele reden dat God jou en mij op dezelfde basis roept. Soms zal God bepaalde mensen roepen voor een specifieke taak. En dan zie je vaak wel zo'n soort condities. Maar dat is een taak. God roept jou en mij niet op basis omdat wij voldoen aan zijn profielschets. Overigens, als hij profielschets gaat maken, dan is er echt niemand op deze aarde die daaraan voldoet. Is er maar eentje geweest, en dat is Jezus. God roept jou en mij in Christus, in Jezus, om voor hem te zijn. Dus dat betekent dat niemand van ons uitgesloten kan zeggen, ja, maar God zal mij nooit uitkiezen. Ik ben te min. De meeste van jullie zult niet geloven, maar ten diepste ben ik ook nog een beetje onzeker. Ik heb ook altijd aan de Heer gevraagd, Heer, neem dat maar niet weg. Mijn boek, Vader, wie ben ik, is mijn worsteling geweest van 12 jaar. Van, ja, maar wie ben ik nou? U heeft mijn beloftes geschreven, maar ik zie ze niet. En hoe zit dat dan? En welke kant moet het dan op? En dat heb ik van me afgeschreven. En degene die, waar ik het meeste tegen gevocht heb, heeft dat niet eens gemerkt. Die is er ook nog doorgezegend. Dat is een goede zaak. Dus inmiddels ben je alweer 20, 25 jaar verder. Dus je groeit in je zekerheden. Maar ten diepste heb ik altijd nog iets wat God vasthoudt. En dat vind ik ook wel fijn, want dat doet me herinneren aan hoe het was. Gods hand rust op mijn leven. Maar er is niets wat ik mee kan nemen dat kan zeggen, ja, maar ik ben zo'n goeie, kijk eens. God heeft me gezegend in mijn leven en er wordt wel eens aan gerefereerd. Als ik naar mezelf kijk, een nobody. Met hele vervelende trekjes en met genoeg ellende in zijn leven gehad om niks te verdienen. Dus als je zulke soort gevoelens hebt, kan ik zeggen, welkom in de club. Als je die gevoelens niet hebt en je denkt, ja, maar ik niet, ik ben een hele goeie. En je moest kijken naar mijn cv'tje. Ben ik bang dat je de Heer een keertje tegenkomt. God heeft een voorliefde voor nobodies. God heeft een voorliefde voor mensen die niet al te hoog van zichzelf denken. Maar zich afhankelijk weten van God. Dus het is een les. Dat is waar je bent, heeft God je geleid. Wat je hebt, heeft God je gegeven. Wat je zou moeten doen, zal God je laten zien. En de laatste is, en wat je nodig hebt, daar zal God in voorzien. Wat je nodig hebt, begint met wie je zelf bent. Als ik naar mezelf kijk als iemand die niet zo gek zeker is, heb ik toch in heel mijn leven die afhankelijkheid van God geprobeerd na te streven. En dan zie je dat God voorziet in al die dingen die je nodig hebt. Hij geeft je de juiste mens op zijn tijd. Hij geeft je de juiste problemen op zijn tijd, zodat je groeit. Hij geeft je de juiste voorzieningen op zijn tijd. Hij geeft je de juiste relaties op zijn tijd. En hij komt met de juiste bemoediging op zijn tijd. Er is niemand die dat zo goed kan timen als God zelf. De enige ellende is dat mijn gevoelens me vaak dwars zitten en ik vind dat die te lang wacht of niet goed zegt of niet weet. En dan ga ik tegen de Heer zeggen wat hij moet doen. Dat doen jullie allemaal. Toch of niet? Deze vier lessen zijn vier lessen die ik aan jullie mee wil geven. We gaan een nieuw seizoen tegemoet. En in het nieuwe seizoen kan je natuurlijk van allerlei plannen maken. Je kan ook naar alle omstandigheden kijken en negatief worden. Of positief. Je kan ook zeggen, maar dit is de basis. Waar we nu zijn als gemeente, daar heeft God ons geleid. Wat we hebben, dat heeft God ons gegeven. Zowel materieel als geestelijk. Wat we moeten gaan doen, dat zal God laten zien. Dat doet hij wekelijks. Daar is hij heel trouw in. En wat we nodig hebben, daar zal God ook in voorzien. Dus dat betekent, ik wil je uitdagen om met mij en met de oudsten samen op weg te gaan. En dat vooral te doen als een Abraham. En niet zo vanuit van, laten we stevige plannen maken en hier moet even flink het mes in. Of dat moet gebeuren, of dat moet gebeuren. Of ik heb nog een hele leuke trucendoos en dan gaan we het zo doen. Ik denk, de kern van Church on the Way is dat we heel graag door de Geest geleid willen worden. In de vakantie ben ik daar alleen maar nog meer van overtuigd geraakt. De Heilige Geest is ons gegeven om met ons op weg te gaan. En hoe afhankelijker we ons van hem opstellen, hoe meer hij kan gaan doen. En hoe meer we plannen maken en ons eigen beleid willen vormen, hoe gevaarlijker het is dat we hem voor de voeten lopen. Laten we maar gewoon als Abraham gaan. En tegen elkaar zeggen, weet jij waar we naartoe gaan? Nou, hij zal het wel laten zien. En wat we nodig hebben, zal hij ook geven. Kan je de amen op zeggen? Zo gestaan, laat elkaar een hand geven. Vader, als we als gemeente hier aan een nieuw seizoen beginnen, dan willen we dat nieuwe seizoen beginnen vanuit de lessen van Abraham. En willen we tegen u zeggen, Vader, wie we zijn en wat we mogen zijn, of waar we zijn, Heer, daar heeft u ons geleid, zoals we hier nu zijn. U bent trouw geweest in onze levens. U bent trouw naar onze gemeente. En dit is waar we zijn. En dat stellen we vast. Heer, en wat we hebben, dat heeft u allemaal gegeven. U heeft ons enorm gezegend, want we zijn een rijke gemeente. We kunnen hier iedere week samenkomen. We hebben geluid, we hebben alles wat we nodig hebben. En daar willen we u voor danken. Heer, en wat we moeten gaan doen, Heer, dat zal u laten zien. In de 12 jaar dat we nu bestaan, Heer, is er nog geen zondag geweest dat u niet gesproken heeft. En we bidden, Heer, dat dat alleen maar zo door zal gaan. Dat u spreekt, dat u ons leidt, dat u ons laat zien welke weg we moeten gaan. Heer, en als we dan gaan op de weg die u ons geeft, zult u ook voorzien in alle nood die daarvoor nodig is. Heer, iedere zaak die we nodig hebben, zult u in voorzien. En ik bid, Heer, dat u ons beschermt, dat we niet naar elkaar kijken en dingen van elkaar eisen. Maar dat we verlangen dat uw geest in ieder van ons...